Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag ook een nieuwe uitzending van Elke dag telt. We gaan het hebben over deze bijzondere dag, Stille Zaterdag, en ook al vooruitblikken op vanavond, wanneer de paasbaken zal plaatsvinden. Voor Radio Maria is dat om 21 uur vanavond voor de paasbaken, dat uitgezonden zal worden natuurlijk op de radio. En dit vanuit de kapel van de studio's van Radio Maria. Jullie zijn daar van harte toe uitgenodigd om zelfs tot hier te komen.
Ik ben bang geweest dat ik u zou verliezen, maar aan het eind van al mijn vragen bent u er nog steeds. Ik ben nooit alleen, dat zie ik nu ik omkijk. U was al die tijd al bij mij, dwars door alles heen. Waar ik ook ga, ik ga nooit alleen. Er is geen plek die u niet kent. Van de allerhoogste berg tot aan het diepste van de zee. Er is geen plek waar u niet bent. Ik heb moed gevat, u heeft mijn hart gewonnen. Ik vertrouw op uw belofte, u doet wat u zegt, wat de toekomst brengt. Of wat ik draag van vroeger, het komt goed, want u bent groter.
En beste luisteraars, laten we nog eventjes stilstaan bij de dienst van Goede Vrijdag. Gisteren heeft u om 20 uur samen met ons de dienst van Goede Vrijdag kunnen meevolgen. Het was een mooie, intense viering en ik stel voor dat we samen terugluisteren naar de homilie die priester Carlo heeft gegeven tijdens die dienst van Goede Vrijdag, na het lezen van het passieverhaal.
Jezus is vandaag gedood. En met het passieverhaal zijn we er getuigen van geweest. Getuigen van Jezus die zijn leven geeft. Wat is nu eigenlijk de reden waarom er zoveel haat was tegen Jezus? Wat is de reden dat hij gedood moest worden? We hoorden het al, het is beter dat er één mens sterft voor het volk. Maar waarom moest Jezus net die mens zijn? Wel, de reden van de dood van Jezus is niet omdat hij goed was. Jezus was goed en dat werd door velen beaamd. Zelfs soms door mensen die hem niet moesten hebben. Jezus is niet gedood omdat hij goede en juiste waarden aan het preken was. Ook dat werd soms gesmaakt. En sommigen wensten zelfs te beleven wat hij vroeg. Maar waarom wordt Jezus net wel gedood? Wel, we hoorden het tijdens het passieverhaal. Jezus heeft zich getoond als de Zoon van God. Wij hebben een wet, zeiden de Joden, en volgens die wet moet hij sterven, omdat hij zich voor Gods Zoon heeft uitgegeven. Jezus moest sterven, want hij stelde zich voor als komende van God. Jezus heeft het ook aan Pilatus gezegd. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is van boven. Hetgeen dus speelt bij het proces van Jezus is enkel en alleen maar het geloof. Het geloof in Jezus die God is. En Jezus is God, maar laat dat nu net vandaag eigenlijk het punt zijn dat niet meer wordt gepredikt. Laat dat net vandaag hetgeen zijn waar de mensen niet meer in geloven. Laat dat net hetgeen zijn waar men geen rekening meer mee houdt. Vandaag leven velen, ook zij die zich gelovig noemen, vaak als een fariseer, als die schriftgeleerden, die niet geloven dat Jezus God is. En dus zal Jezus vandaag gedood worden en terechtgesteld worden als een mens. Pilatus zal het zeggen, zie hier de mens. Jezus Christus is het toonbeeld geworden van de mens. En daarmee doet Pilatus iets bovennatuurlijks, zonder dat hij het weet. Hij toont aan ieder van ons, mensen, hoe wij eruit zien. Wanneer Pilatus zegt, zie hier de mens, en wij kijken naar die mens, dan zien we onszelf. En dat is hetgeen dat de zonde teweeg brengt. Hetgeen dat het kwade doet. Hetgeen dat onze afwijzing van God met ons doet. De allereerste mens tot de laatste mens. Van Adam tot de allerlaatste. Als men God niet in zijn of haar leven houdt, dan zal men eruit zien zoals Jezus net met doorntakken en net gegezeld. Dan gaan we eruit zien zoals Jezus aan het kruis. Dat doet de zonde. op een geestelijke manier in ons hart. En Jezus neemt dat op zich, bereidwillig. Gij zoudt volstrekt geen macht over mij hebben, zegt hij, als u die niet van boven gegeven was. Enkel God kan zich in de plaats stellen van de mens om die naar boven te tillen. En Jezus zal sterven aan het kruis, waar wij hadden moeten hangen door de zonde en het kwaad. En kijkend naar Jezus zien we onszelf. Bebloed, gewond, verloren, eenzaam en alleen. En Jezus zal sterven. En wij weten nu al wat daarna zal gebeuren. Wij weten nu al dat hij wel, ondanks het feit dat hij niet meer herkenbaar is als het beeld van God, zoals een mens geschapen was, zal hij toch ontvangen worden door God in de hemel. Want God kan zichzelf altijd herkennen. En in Jezus Christus zal God zichzelf herkennen en hem terug ontvangen. En iedere mens, bebloed, gewond, die zich achter Jezus schaart, zal meegrippen in de hemel. Zie daar wat het resultaat is van het offer dat Jezus brengt. Jezus bekleedt, zoals wij het zijn, met de zonde. Hij, de enige die niet heeft gezondigd, bekleedt zichzelf met alle wonden, alle fouten die wij hebben gedaan. Zie hier de mens. Maar omdat hij God is, zal hij ontvangen worden door God. En dat zullen we binnenkort kunnen vieren, omdat we nu al weten dat het einde zal zijn de verrijzenis. En tot slot nog dit. De evangelist zegt, die het gezien heeft, getuigt hiervan. Zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Johannes in zijn passieverhaal vertelt echt alles over de mens. En toch zegt hij, opdat gij zoudt geloven. Aan ons om nu die stap te zetten, om kijkend naar Jezus, zeker de mens te zien die wij zijn. Maar doorheen de wonden, doorheen het bloed, om God te zien die zichzelf in zijn Zoon heeft gegeven. En zo is de weg vrij naar een leven, naar de verrijzenis, opdat gij zoudt geloven in het eeuwig leven. Amen.
En laten we luisteren dan naar een korte meditatie van Monseigneur Lode Aerts bij deze bijzondere dag, Stille Zaterdag.
Wat valt er van Stille Zaterdag te zeggen, goede vrienden? Hoe kun je spreken over Stille Zaterdag? Ja, eigenlijk kan dat niet, want het is een dag van stilte. Het is een sprakeloze dag. Een dag van verdriet en van rouw, want Jezus is de dag ervoor gestorven en doodgemarteld. In de evangeliën wordt er ook over deze zogenaamde grote Sabbat gewoon gezwegen. Je hebt in wat wij het triduum noemen, je hebt eigenlijk een soort onderbreking. Er zijn als je wilt drie dagen, een dag van lijden. Dat begint al met het laatste avondmaal en het verraad op de vooravond. En dan, wat we gisteren vierden, de kruisdood. We hebben dat herdacht, hoe dat Jezus op een heel onrechtvaardige manier is doodgemarteld op zo'n jonge leeftijd. Maar dan onderbreekt het evangelie, en dat doen alle evangelisten, dan onderbreekt men het verhaal. Men neemt maar de draad weer op een dag later, op de derde dag, op de verrijzenisdag. Daartussen zit, op deze stille zaterdag, zit een dag van stilte. Je kunt het ook merken in de kerkgebouwen. In die dag vandaag gaan we geen klokken horen. Die zwijgen. Aan de kinderen zeggen we dat ze naar Rome zijn, maar er zijn geen klokken. Er zijn geen eucharistievieringen. Normaal kan je bij ons in de westerse liturgie eigenlijk elke dag de communie gaan. Maar één dag maakt een uitzondering. Dat is vandaag. Het is Stille Zaterdag. Een alliturgische dag. De kerken die zijn naakt, die zijn leeg. Er klinkt geen gezang. Je ziet geen brandend godslampje vooraan. Er is alleen stil gebed. Er is alleen verdriet om de dood van Jezus en er is alleen hoop dat er iets nieuws kan komen. Dat is de stille zaterdag. Er zijn trouwens mensen die veel langer stille zaterdag moeten houden. We hebben dat de voorbije weken en maanden nog heel sterk kunnen merken wanneer de slachtoffers van misbruik eindelijk met hun verhaal naar boven kwamen. Ze hebben jaren en jaren gezwegen over dat diepe leed dat hen is aangedaan. Dat was stille zaterdag, jaren aan een stuk. Of denk aan politieke gevangenen. Nog niet zo lang geleden is Alexei Navalny wellicht vermoord, maar hij heeft, net zoals vele andere slachtoffers van dictaturen, jaren en jaren ook moeten zwijgen. Mensen in verdriet, die zwijgen. Er zijn geen woorden wanneer het verdriet heel diep is. Dan is het lang stille zaterdag. En zo was het ook voor de leerlingen van Jezus. Wat we vandaag gedenken, is dat die mensen heel, heel verdrietig en angstig waren, dat ze van Jezus, die ze trouwens hadden in de steek gelaten, dat ze van hem hadden moeten afscheid nemen. Waar is God? Dat is een grote vraag. God die eerst van Jezus bij zijn doop had gezegd, voilà, dat is mijn zoon in wie ik wel behagen heb. Of die op de Tabor zei, zie hier mijn veelgeliefde zoon. Nu lijkt het dat God hem heeft laten sterven. Hij is niet tussen beiden gekomen gisteren op wat we Goede Vrijdag noemen. Hij heeft Jezus zo ogenschijnlijk in de dood gelaten. En bij de laatste woorden van Jezus horen we hoe hij tot God zich richt en roept, mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Dat klinkt allemaal door op deze stille zaterdag. Heeft God Jezus en mensen in nood echt in de steek gelaten? Of is het integendeel dat hij net in die stilte juist nog dichterbij is gekomen? Elke zondag zeggen we in de geloofsbelijdenis, hij is nedergedaald ter helle. En eigenlijk is dat het stille geheim van deze dag. Wat we vandaag gedenken is dat er niemand kan lijden, net gelijk Jezus trouwens, zonder dat er van God uit, vanuit de hemel, een aanwezigheid is die in dat lijden deelt. Johannes Evangelie zegt dat God en Jezus altijd aan het werk zijn, voortdurend aan het werk. Wel, op de stilte van deze zaterdag gebeurt dat ook. De evangelisten vertellen het niet, de Petrusbrief wel. Die zegt, wanneer Jezus stierf, is hij niet alleen in het graf gelegd, hij is nog dieper afgedaald en hij is naar de hel gegaan. De kerk zwijgt erover, maar mensen die later daarover nadenken, gelijk oude kerkvaders, die schrijven daar prachtig over. Zo is er een preek van een zekere Epifanus en hij zegt, vandaag heerst er een diepe stilte op aarde. Naar het vlees is God gestorven, maar hij is neergedaald ter helle en hij doet de onderwereld beven. God gaat uit om Adam te gaan zoeken als een verloren schaap. Hij wil zich ontfermen over allen in het duister en de schaduw van de dood. Kijk, dat is het geheim van stille zaterdag. Ogenschijnlijk is het puur wachten en verdriet en stilte, maar in de diepte is het Christus zelf die de lijdende mens, de stervende mens nabij is, en die daarvoor net in de dood is gegaan. Ik hou zo van de uitdrukking die zegt, Jezus, red ons niet zomaar uit de dood, gelijk een tovenaar met een toverstokje. Hij redt ons niet zomaar uit de dood, hocus pocus. Hij redt ons in de dood. Hij is daarvoor mens geworden, om zo tot in onze eigen miserie en pijn binnen te dringen en aan onze zijde te zijn. Wanneer dat waar is, dan is er hoop eigenlijk voor iedereen. iedereen die op een of andere manier in die helse diepten zit, die weet en mag geloven dat hij daar niet alleen is. En dat de liefde van Christus heel dichtbij is. Iedereen van ons kent zo'n helse diepte. Terreinen van twijfel en van ongeloof, van haat ook en van angst. Mensen die afzien, die lijden door echtscheiding. Elders in de wereld waar er slachtoffers van oorlog zijn, gelijk in de Oekraïne of elders. Mensen hier heel dichtbij in onze steden, jonge mensen die verslaafd zijn aan drugs, zieken zonder uitzicht. Eigenlijk is dat allemaal de hel. En alleen wanneer Christus met zijn grote liefde daarin aanwezig komt en dat aanraakt, dan kan dat genezen raken. Dan is dat niet louter een doodsgebied, maar het kan bij manier van spreken een soort humus worden waarin dat er nieuw leven kan ontluiken. Eigenlijk is het die verborgen aanwezigheid van Christus in het lijden van de mensen, in het lijden van heel de kosmos. Het is die aanwezigheid die het geheim is van Stille Zaterdag. Een beetje zoals in het begin van de Bijbel staat, hè, bij Jacob, die ook in al zijn angst de aanwezigheid ervaart van God. De Heer was hier aan mijn zij en ik wist het niet. Dat zegt hij achteraf. En dat kunnen ook wij morgen achteraf, na Stille Zaterdag, zeggen. Wanneer we Pasen vieren, kunnen we beseffen, dat is niet hocus pocus, nieuw leven. Het is de liefde die aanwezig is gekomen tot in de helse regionen van ons eigen leven en van de hele kosmos. Er komt nieuw leven omdat God zelf de dood heeft overwonnen door ze helemaal mee met ons te doorstaan. Hij trekt met ons, met het leven dat hij in zich heeft, doorheen de dood. En dan kunnen we morgen met recht en reden Pasen vieren.
Ik ben die ik ben, zal er zijn.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we stilgestaan bij de betekenis van Stille Zaterdag samen met Monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge. Maar het is misschien ook goed om vooruit te blikken naar de paaswaken, want vanavond zullen we, voor Radio Maria is dat dus om 21 uur, samen de verrijzenis van de Heer vieren. Ik stel voor dat we samen stilstaan bij die paaswaken, samen met onze kardinaal, Monseigneur de Kezel.
Meneer de kardinaal, dank u wel om ons op deze stille zaterdag voorlopig toe te spreken.
Vanavond... Ja, dank u wel, dat is met veel plezier, ja.
Ja, vanavond is de paaswaken, het einde van de 40-dagen-tijd, waar we natuurlijk allemaal al een tijdje naar uitkijken. Kan u iets vertellen over de paaswaken die de stilte van stille zaterdag doorbreekt?
Ja, ja. De paaswaken is een, samen met de paasmorgen, is het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Dat is het grootste feest voor de christenen. Maar het is in de oude kerk, de vroegste kerk, waakte men heel de nacht door als het donker was en men wachtte tot het weer licht werd op de paasmorgen om de Eucharistie te vieren. Maar nu natuurlijk niet gaan we heel de nacht, niet heel de nacht de paaswaken houden, maar de viering duurt natuurlijk heel wat langer dan een normale Eucharistieviering, precies omdat het een waken is. En omdat het een waken is, dat toch een bepaalde tijd vraagt, hè, waken, zijn er ook veel meer schriftlezingen dan op een gewone zondag, ook op de paasmorgen. De zondag zijn er altijd 3 lezingen uit de schrift. Eén uit het Oude Testament, dan uit de brieven, uit het Nieuwe Testament en dan het Evangelie. Maar in de paaswaken zijn er 9 lezingen. Dat duurt dus heel, heel lang. En de bedoeling daarvan is dat men heel de heilsgeschiedenis God, die vanaf de schepping, want dat is de eerste lezing, vanaf de schepping en dan heel de geschiedenis van het Joodse volk tot aan de voleinding in Christus. De laatste lezing is dan het evangelie van Pasen. Heel, heel de heilsgeschiedenis vindt haar hoogtepunt, haar vervulling in het paasevangelie waar Christus uit de dood opstaat. Dus dat neemt een hele tijd in beslag. Het luisteren, aandachtig luisteren naar de lezingen. En dan, na het evangelie, dan is er opnieuw een hele viering rond het water. Want ook in de vroegste kerk, in de allervroegste kerk, werd er vooral op Pasen het doopsel toegediend. Ook dat is nu vandaag nog altijd voor de volwassenen die christen worden, voor de volwassenen is dat in de nacht van Pasen, of op de paasmorgen, maar liefst in de nacht van Pasen, dat ze gedoopt worden. En het is ook op dat moment dat de andere christenen die al lang gedoopt zijn, dat ze op dat moment ook hun doopbeloften hernieuwen. En de betekenis daarvan is dat Christus is niet alleen opgestaan voor zichzelf alleen uit de dood, maar wij staan met hem op ten leven. Het is niet zo dat de verrijzenis alleen maar begint na onze dood, onze fysieke dood. Maar hier en nu kunnen wij al opstaan uit de duisternis en alles wat naar de dood leidt. En kunnen we opstaan en ons bekleden met de nieuwe mens, met de verrezen Heer. Dus dat is heel, 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 heel mooi dat ook in de paasnacht er gedoopt wordt. En het is pas dan dat men de Eucharistie viert. Helemaal op het einde van de lange, lange viering. Dus er is eerst, trouwens ook al in het begin, is er de wijding van het vuur en het ontsteken van de paaskaars. Want de verrijzenis betekent dat wij bevrijd zijn uit alle duisternis. Christus wordt ontvangen in de paasnacht als het licht in onze duisternis. Daarom gebeurt het ook altijd vraagt de kerk ook dat men de paaswaken niet houdt vooraleer het donker is, vooraleer de zon gedaald is. Om juist te laten betekenen dat zijn licht schijnt in onze duisternis. Viering begint met het ontsteken van het vuur, het licht. En aan dat vuur wordt de kaars, een grote kaars, die het symbool is van Christus zelf. Hij wordt ontvangen, hij is de verrezene en hij is het licht in onze duisternis. De verrezen is de verrezen Heer. Bevrijd ons van dood en duisternis. U weet dat de dood altijd geassocieerd wordt met de duisternissen.
Ja.
De dood betekent dat wij... Ja, dat is het toppunt van de duisternis. Wel nu, in die duisternis verschijnt er en brandt er een licht. En dat is Christus. En dat wordt de paaskaars bezongen ook, hè, in het Exultet. Men bewier ook de kaars. Men buigt voor de kaars, want ze is heel de paastijd lang, vanaf de paasnacht tot aan Pinksteren, is de paaskaars degene die naast het altaar Christus verzinnenbeeld. En u zult dat zien ook elke zondag. De paaskaars wordt versierd. Men buigt ervoor. Men bewierookt ze. Want hij is, de kaars is het teken, het symbool van Christus. Het licht in onze duisternis. De verrezene die ons bevrijdt van alle dood en duisternis. En dan... dan is er de Eucharistievering, zoals altijd, dat eindigt met het nuttigen van het lichaam van de Heer, met de communie. Maar dus heel de paaswaken is een lange viering, een waken. Het begint als een waken en eindigt met de Eucharistie.
Dank u wel, meneer de kardinaal. U had het over de paaskaars die ontstoken wordt als symbool van de verrezen Heer. Heeft hij ook nog een plaats in de liturgie van de gewone tijd, na de paastijd?
Ja, maar dat is niet volgens de... Dat kan gebeuren, maar de oorspronkelijke betekenis is dat zij brandt, altijd brandt, tussen Pasen en Pinksteren.
Ja.
Want Pasen en Pinksteren, dat is de hele paastijd. Want je zult ook zien in de tekst van de liturgie, ook de tweede, de derde zondag, gaat het nog om het paasfeest. Het paasfeest voor de christenen, dat was ook... al in het Nieuw Testament, Pasen is 50 dagen. En Pinksteren betekent, Pentecostes betekent de 50ste dag. Dan wordt de paastijd afgesloten. Natuurlijk kan men bij een uitvaart, gebruikt men ook de paaskaars, maar de bedoeling is toch wel dat ze brandt in de paastijd.
Ja, meneer de kardinaal, nog een praktische vraag eigenlijk.
Ja?
Is er met de paaswaken, met het bijwonen van de paaswaken, al voldaan aan de zondagsplicht, om zo te zeggen?
Ja, natuurlijk, ja.
Ja.
Dat is, ik zeg het u, in de oude kerk was dat natuurlijk geen probleem, want men waakte de hele nacht.
Ja.
En in de donkerte. En als het licht werd, dan vierde men de Eucharistie.
Ja.
Maar als men aan de paaswagen komt, is men aan de zondagsplicht vervuld. Ja,
ja,
zeker en vast. En aan de mensen die naar de paaswagen niet komen en de zondag komen, naar de mis met Pasen, ook hen wordt gevraagd om een doopbelofte te hernieuwen. Dat is een heel mooi iets. Hè. Dat is dat in deze viering aan alle christenen, waar ook ter wereld, gevraagd wordt of ze christen zijn en of ze het willen blijven. Want dat is een teken dat men de verrijzen niet alleen ziet als iets dat met Jezus toen gebeurd is, 2000 jaar geleden, maar dat ook ons een nieuw leven schenkt. Namelijk het christelijk leven.
Dank u wel, meneer de kardinaal, om ons vandaag te woord te staan. En morgen zullen we u ook nog even mogen spreken over het hoogfeest van Pasen zelf. Hè?
Ja.
En ook op deze stille zaterdag, beste luisteraars, trekken we een kaartje uit ons mandje met Bijbelverzen. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is ook van jou. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 15, vers 31. Jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is ook van jou. Beste luisteraars, nog een gezegende stille zaterdag gewenst en tot morgen.